Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. De dienst zal worden geleid door dominee Van Zorgen. We lezen uit het woord van God, uit 1 Petrus 3, vers 8 tot hoofdstuk 4, vers 6. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de kerk, de tweede de kerkelijke kas, kerkjeugd en onderwijs en bij de uitgang voor het bouwfonds. We willen nu zingen Psalm 122, vers 1 en 3. En de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
ons begin is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost, van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wijnt ieder uur. Psalm 89, vers 19. De schriftlezing is uit de eerste zendbrief van de apostel Petrus, hoofdstuk 3 vers 8 tot en met hoofdstuk 4 vers 6. We lezen 1 Petrus 3 vers 8 tot en met 4 vers 6. Ten slotte weest allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed, maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd, zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen. Maar heilig God de Heere in uw hart, en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, door wie hij ook toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen machten en krachten hem onderworpen zijn. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want we hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Maar ze zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat ze wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. In gemeenschap met Gods kerk, van alle eeuwen en van alle plaatsen, doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen daarna opnieuw uit Psalm 89 het eerste vers: ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheem. Psalm 89 vers 1. En ieder spreken in zijn of haar hart al dus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij willen samen de Heere bidden om de onmisbare leiding van zijn Heilige Geest bij de bediening van zijn woord. Groot en heerlijk God in de hemel, wij worden er ook in het rijk der natuur aan herinnerd dat wij sterfelijke mensen zijn. Want als we rondom ons heen zien, dan zien wij ook dat de bladeren vallen, dat ze verkleuren. En u zegt het zo nadrukkelijk in uw woord, wij allen vallen af als een blad. Heere, wij bidden u, wil ons daarvan diep doordringen. Laten wij beseffen dat de dood in de wereld gekomen is, in de mensenwereld, door de zonde, omdat wij u verlaten hebben. U zegt het in uw woorden, bezondiging der zonde is de dood. En dat is de werkelijkheid, Heere, waar we telkens mee te maken hebben. En ook gezien van de gemeente, we hadden het zo even moeten meedelen, maar we mogen het ook nu toch ook uitspreken, een gezin, de familie Boer van het Verlaat, heeft daarmee te maken. Nu een bejaarde vader, 90 jaar oud, uit dit leven werd weggenomen. Een oude broeder woonachtig in Zuid-Afrika, waar ook de begrafenis zal plaatsvinden. Het is een gezegende leeftijd, maar toch gold het ook van deze broeder en hij stierf. En we bidden hartelijk van u, Heere, dat waar er een lege plaats is en het gemistellig gevoeld zal worden, dat u allen die achterblijven, ook de familie Boer hier in Veenendaal, wilt sterken en troosten zoals u alleen dat kunt doen en wilt doen. We dragen hen hartelijk aan u op en we bidden u om uw zegen voor hen. En we bidden u, Heere, dat wij allen mogen beseffen dat wij vergankelijke mensen zijn en dat wij allen op reis zijn naar de ontmoeting met u, de schepper van ons leven. En dat wij het op die reis nodig hebben om u, o Heer Jezus Christus, te leren kennen als onze borg en middelaar. Heere, wilt u ons daarvan doordringen? En wilt u ons dat rijke wonder doen zien, dat deze heiland, de Heer Jezus Christus, ons zondag aan zondag gepredikt mag worden, dat hij mag worden aangeboden vanuit de schriften en dat wij in hem het leven mogen vinden. Want dat is het grote wonder dat u in deze wereld vol doodsdreiging uw zoon gegeven hebt, opdat hij het echte leven zou verwerven. En dat voor mensen die uit zichzelf naar u niet vragen, voor zondaren. Heere, wat een wonder. Laten wij beseffen dat het echte leven, dat dat niet in de dingen van deze wereld te vinden is, al hebben ze een waarde, maar de grote betekenis ligt in het leven met u. Doe ons u kennen en doe ons met u leven. En laten wij door uw geest geleid ook mogen weten van die toekomst die u bereid hebt, dwars door de dood heen. Want u hebt het gesproken, Heer Jezus Christus, wie in mij gelooft zal leven, ook al waren hij of zij gestorven. Heere, we bidden van u, laat dat woord, die boodschap van het leven, van de levensvorst, laat die mogen doorklinken, ook vanmiddag. En geef u die naar de kracht en de bekwaamheid, de lust en de liefde om deze boodschap uit te dragen. En wilt u ons allen in dit kerkgebouw en op andere wijze meeluisteren, betrekken bij uw heilig evangelie. Dat wij het mogen verstaan en daarbij mogen leven. En dat we daaruit gezegend mogen worden. We bidden u voor de hele gemeente. Wilt u zijn met die leden die eigenlijk nog maar met een dunne draad aan de gemeente verbonden zijn. Wilt u hen zegenen, Heere, en laten zij het mogen ontdekken dat uw dienst een liefdedienst is en dat het heerlijk is om onze plaats te mogen innemen in het midden van uw gemeente en daar ook gevoed te mogen worden uit de levensbron uit uw heilig woord. Heren, wij bidden van u dat u ook ouders wilt zegenen van kinderen die een andere weg ingeslagen zijn dan die u in uw woord wijst. Laten zij hun kinderen mogen dragen in het gebed. En wilt u het nog tonen, o Heren, dat u die trouwe verbondsgod bent, die ook nu nog hen die dwalen wilt brengen in het rechte spoor. Wij bidden u, Heren, dat u wilt zijn met alle die een moeilijke weg gaan. Weduwen en weduwnaren, we dragen hen hartelijk aan u op. En we bidden u dat u hen wilt zegenen, waar de eenzaamheid soms zo groot kan zijn, wilt u nabij zijn met uw genade en vertroosting. En wil u kracht en moed geven om verder te gaan. Heren, wij bidden u dat u uw zegen wilt geven aan het kerkelijk leven. Dat u die zegen wilt schenken in het bijzonder ook aan de evangelieverkondiging onder Israël. We dragen onze broeder Brons junior aan u op en bidden u dat u hem tot zegen wilt stellen bij het werk dat hij daar verrichten mag. Geef hem de wijsheid, de vrijmoedigheid ook om het evangelie uit te dragen en om u, o Heer Jezus Christus, aan te wijzen als de door u beloofde Messias, dat hij het mag doen in betoning van geest en kracht. En dat uw zegen ook mag zijn met het zendingswerk. Dat ook deze broeders en zusters die daar een taak verrichten, op welke post ook, van u de kracht en bezieling mogen ontvangen om dat werk te doen. En zo door u tot zegen gesteld te worden en tot uitbreiding van uw heerlijk koninkrijk. Barmhartige Heere, wilt u zijn met het evangelisatiewerk, ook hier in de gemeente. Geef, Heren, dat we anderen mogen bereiken met het woord van het leven. Dat we gidsen mogen zijn tot u, o Heere Jezus Christus. En dat zo uw werk in alle eenvoud en oprechtheid voortgang mag hebben, ook hier. Trouwe Heren, wilt u gedenken aan ons kerkelijk leven. We bidden u voor de arbeid van de generale synode. Ook nu er deze weken weer een aantal commissievergaderingen gehouden zullen worden, laten alle dingen op de goede wijze besproken en aan de orde gesteld worden. En geef dat onze kerken, geleid door uw geest, ook een goede koers mogen varen tot eer van uw naam en tot zegen van de gemeenten. Heren, wij bidden u voor de geestelijke eenheid in ons land van alle die u kennen. Breng hen bijeen, alle die de koning der kerk lief gekregen hebben en die mogen leven naar uw goddelijk bevel. Heren, ontferm u over uw gemeente en wilt u haar nog stellen tot een licht in deze wereld. Barmhartige Heren, wij bidden u dat u ook gedenken wilt aan hen die in de medische zorg hun taak hebben en in de verzorging en verpleging van anderen en ook in de mantelzorg. Laten er hulpvaardige handen mogen zijn om anderen van dienst te zijn, ook in lichamelijke moeite en zorgen. En geef dat werk biddend mag geschieden op de goede manier en tot welzijn van hen die u op hun weg plaatst. Heren, wij bidden u om uw zegen over het christelijk onderwijs. We bidden u dat u alle die geroepen zijn onderwijs te geven sterken en bekwamen wilt, opdat zij dat mogen doen zoals u dat bedoelt en tot zegen van hen die onderwijs volgen. Wij bidden u, trouwe Heren, dat u wilt zijn met ons land en met ons volk, dat er weer gevraagd mag worden naar u en naar uw gebod. We moeten het beleiden. Het is er in de praktijk zo ver vandaan. Heren, doe niet met ons naar onze zonden en afdwalingen, maar leer ons luisteren naar uw woord, naar uw geboden, die heilig en heilzaam zijn. En geef, Heren, dat we daarin verblijd worden door uw daden en dat degenen die daarvan getuigenis afleggen, dat die ook door u gesterkt en met vrijmoedigheid bedeeld worden om dat ook anderen voor te houden. Heere, gedenk onze koning, sterk hem tot zijn verantwoordelijke taak. Zegen de minister-president en andere leden van het kabinet. En geef wijsheid in de moeilijke vraagstukken die telkens aan de orde zijn. Indien iemand wijsheid ontbreekt, dan mogen wij het van u begeren. Dan mogen wij dat ook voor anderen doen. Ook voor hen die hoog geplaatst zijn. Heere, we bidden u voor deze wereld. Een wereld vol onrecht, vol nood en ook leed door het natuurgeweld. Heere, wat is er ontzaglijk veel aan de orde. En daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween. Heere, wilt u nabij zijn? En wilt u de moeite en de zorgen verlichten? En wilt u het nog tonen, o Heere, dat u een God van barmhartigheid bent? En dat u een schuilplaats bent, bij wie kracht en troost te vinden is, en bij wie er ook perspectieven naar de toekomst opengaan. Heere, hoor ons gebed. U kunt het niet doen om ons. Dat moeten we telkens inzien en ook regelmatig uitspreken. Maar doe het nog om uw genade, om uw barmhartigheid. Want dat zegt u in uw woord, dat er innerlijke bewegingen der barmhartigheid zijn bij u. Hoor ons dan in de naam van de Heer Jezus Christus, uw lieve Zoon, uit genade alleen. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de prediking uit Psalm 6. We zingen daar van het 4e, 5e en 9e vers. Keer eindelijk hier toch weder, mijn ziel buigt zich ter neder, ai red haar van het verderf. En wat er dan verder volgt, Psalm 6, vers 4, 5 en 9. Het woord des Heren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in 1 Petrus 4, daarvan het zesde vers. Ik lees met u de tekst van de prediking in 1 Petrus 4, vers 6. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. Na het amen van de preek zingen wij uit het gebed des Heren het derde vers. Geliefde gemeente, het is vandaag alweer de tweede zondag van de maand november. Weet u wel dat deze novembermaand altijd weer begint met twee bijzondere dagen voor de Rooms-Katholieke Kerk? Op 1 november wordt het feest van Allerheiligen gehouden. Dat is een feest ter ere van alle heiligen en van alle in de hemel opgenomen afgestorvenen. En op 2 november volgt dan het feest van Allerzielen. Wat is dat precies voor een feest dat men dan houdt? Wel, dan herdenkt men alle gestorvenen en dan zendt men gebeden op voor de zielen in het vagevuur. De Rooms-Katholieke mensen willen op deze manier de rust van de doden vermeerderen en hun opname in de hemel bespoedigen. We zouden de vraag kunnen stellen of dat niet iets moois is om voor de doden te bidden. En of we als protestanten ook niet die kant op moeten gaan om gebeden op te zenden voor gestorven mensen, speciaal ook voor onze geliefden onder hen. Geef de tekst die ik voor vanmiddag koos geen steun aan deze gedachte. Het staat er dan toch maar dat aan doden het evangelie verkondigd is geworden. Nu, het evangelie wordt altijd verkondigd met de bedoeling dat mensen het zullen geloven en zich zullen bekeren. Wijst deze tekst dus niet in de richting dat het na de dood nog mogelijk is om tot bekering en tot geloof in Christus te komen? En als dat zo is, waarom zouden wij dan niet voor doden bidden? Zo'n vraag kan inderdaad in alle ernst gesteld worden. En daarom moet ze ook in alle ernst vanuit het woord van God beantwoord worden. Laten we ons dan ook eerst maar eens grondig verdiepen in de bedoeling van deze tekst. Wil deze uitspraak van Petrus, die door de Heilige Geest geïnspireerde woord, ons werkelijk in de richting van een protestants aller zielen brengen? Of toch niet? En zo niet, hoe dan wel? Ik wil de tekst vanmiddag graag nader verklaren en van daaruit ook enkele toepasselijke lijnen trekken naar ons toe. Maar voor alles zoeken we helderheid wat de verklaring betreft. De hoofdgedachte luidt: ook aan de doden is het evangelie verkondigd. En we horen twee dingen. Ten eerste wat dit inhoudt en ten tweede waartoe dit gebeurde. Allereerst dan wat dit inhoudt. Aan wie is het evangelie gepredikt? Aan de doden, zegt onze tekst. Men heeft wel eens gemeend dat het hier gaat om geestelijk doden. Om mensen die nog in hun zondegraf liggen, die dood zijn door de zonde en misdaden, die zonder God en zonder hoop in deze wereld staan. Wat moeten we van deze opvatting zeggen? Op zichzelf is het een Bijbelse gedachte dat wij van nature geestelijk dood zijn. En het is ook naar de bedoeling van de Bijbel dat aan zulke mensen, aan dode zondaren dus, het evangelie verkondigd wordt. Dan mogen we allemaal wel diep van onder de indruk komen dat ook in het geval dat we onbekeerd zijn, het evangelie tot ons komt. De blijde boodschap dat er genade en verzoening van onze schuld te vinden is bij de Heer Jezus Christus. De boodschap klinkt ook in ons midden en iedere zondag opnieuw. Sta op uit de doden, o zondaar, en leef. En God gebruikt deze roepstem met de daad om zondaren uit de geestelijke dood tot het geestelijke leven te brengen. Alleen maar, dat is niet de zaak waar het hier om gaat. Dat kan eenvoudig niet, gelet op het tekstverband. Want vlak voor onze tekst, namelijk in vers 5, lezen we dat Christus gereed staat om te oordelen de levende en de doden. Dit wijst erop dat het gaat om mensen die lichamelijk levend of lichamelijk dood zijn. Over geestelijk doden spreekt de tekst heel duidelijk niet. Deze verklaring valt dus af. Het evangelie is dus gebracht aan doden, aan lichamelijk doden. Hoe moeten we dat dan uitleggen? Men heeft onze tekst meermalen met hoofdstuk 3 vers 19 in verband gebracht. Daar staat dat Christus aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan de geesten van hen die ongehoorzaam waren in de dagen van Noach. En uit de combinatie van beide teksten heeft men dan de conclusie getrokken dat ook de doden het evangelie nog te horen krijgen en dat ze een soort herkansing krijgen om zich alsnog te bekeren. Dan komen wij inderdaad op de lijn van de Romeinse gedachtegang. Ik kan hier niet dieper op ingaan, dat wordt een te lang verhaal, maar wel wijs ik erop dat het in 3 vers 19 en in 4 vers 6 over heel verschillende dingen gaat. Dit blijkt onder andere uit de totaal verschillende woorden die in deze twee teksten gebruikt worden. Deze verklaring valt dus ook al af. Nou, hoe dan wel, vraagt u? Wel, gemeente, dan moeten wij op één kardinaal punt letten. Petrus schrijft niet dat deze doden al dood waren toen zij het evangelie hoorden. Zij behoren nu Petrus zijn brief schrijft, tot de doden. De oplossing is dus eigenlijk heel eenvoudig. Deze mensen hebben geleefd toen het evangelie aan hen gepredikt werd. Intussen zijn ze gestorven en ze behoren nu, wanneer Petrus dit schrijft, tot de overledenen. Blijkbaar zinspeelt de apostel op een tijd die zo lang geleden is dat de dood al enkele van de eerste gemeenteleden uit dit leven heeft kunnen wegnemen. Merkt u hoe eenvoudig dit probleem op te lossen is? En dat onze tekst geen enkele voet geeft aan de gedachte dat doden het evangelie te horen krijgen en dat doden zich nog kunnen bekeren. Daar is geen enkel Bijbels fundament voor een feest als aller zielen, ook niet in deze tekst. We wijzen elke gedachte dat we voor doden zouden mogen bidden met alle kracht af. De Bijbel zegt het zo duidelijk, het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dat is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Denk ook aan het duidelijk onderwijs van de Heer Jezus, die meermalen gesproken heeft over de plaats van de verlorenheid, oord van buitenste duisternis, waar wening en knessing der tanden zal zijn, waar de straf wordt voltrokken aan hen die Gods barmhartigheid en liefde hebben versmaad. Hoe zouden we trouwens de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus goed kunnen uitleggen als we aannemen dat er evangeliepredikering en bekering na de dood mogelijk zou zijn? Duidelijk blijkt dat in dit leven de beslissing moet vallen. Als die rijke man dringend verzoekt om Lazarus te zenden naar zijn 5 broers, opdat ook zij niet zullen komen in de plaats van de pijniging, dan is het antwoord, zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. Nou, wij hebben vandaag nog veel meer. Wij hebben het hele evangelie, het volle evangelie van Jezus Christus, en daar hebben wij genoeg aan. Maar een prediking tot de doden, nee, die is er niet. Zo'n gedachte moet met klem afgewezen worden. Intussen bepaalt ons tekstgedeelte ons wel bij die grote scheidslijn, die zichtbare scheidslijn die door de mensheid loopt. Dat is de scheidslijn tussen levende en doden. En dat bedoel ik inderdaad lichamelijk levende en lichamelijk doden. De scheidslijn tussen mensen die nog in het heden der genade zijn en de mensen van wie het eeuwig lot reeds beslist is. Het gaat hier om een zaak van de grootste ernst. Dit komt zo duidelijk naar voren in vers 5, waar Petrus zijn lezers en ook ons in uitzicht stelt dat Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Hoe ontzaglijk zal dit oordeel zijn over de mensen die in vers 3 genoemd worden, dus over degenen die gewandeld hebben in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Kortom, een vreselijk oordeel over hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten. En aan de andere kant, hoe bevrijdend zal dit oordeel zijn voor allen die de verschijning van Christus hebben liefgekregen. Gods oordeel gaat over allen. Ook doden zijn aan dat oordeel niet onttrokken. En juist met het oog op dat komende oordeel van Jezus Christus is eenmaal het evangelie verkondigd aan degenen die nu dood zijn. En dan heeft Petrus hier met name die mensen op het oog die door de evangelieprediking tot geloof zijn gekomen. Zeg maar gemeenteleden van het eerste uur die nu niet meer in het land der levenden zijn. Voor hen is het evangelie van Jezus Christus een reuke des levens ten leven geworden. Ja, zoals Paulus dat ergens schrijft, een kracht van God tot zaligheid. Zij hebben de blijde boodschap niet alleen gehoord met hun oren, maar ook ontvangen in hun harten. Geliefden, ook wij, u en ik en jij, we zullen eenmaal sterven, tenzij de Heer Jezus Christus eerder zou wederkomen. Dan is er alleen nog maar de herinnering aan ons. Een herinnering die trouwens ook weer gaat verbleken en bij het latere nageslacht zelfs gaat ontbreken. En als wij gestorven zijn, dan kunnen andere mensen van ons zeggen, ook aan deze doden is eenmaal het evangelie verkondigd. Zal dan straks van u en van mij naar waarheid gezegd kunnen worden dat wij dat woord met een gelovig hart ontvangen hebben. Dat wij voor God gebogen hebben toen wij vanuit dat woord onze schuldbrief thuis kregen. En dat wij ook voor hem gebogen hebben in geloof en in verwondering bij het horen van het evangelie der verlossing. Dat we Jezus Christus en beleren nodig krijgen en lief krijgen. En dat we al onze zaligheid van hem hebben leren verwachten. Daar gaat het om in dit leven. En als we dan straks op Gods tijd dit aardse leven verlaten, dan zullen anderen van ons kunnen zeggen, ook aan hem, ook aan haar is het evangelie verkondigd. En het woord deed kracht, het droeg vrucht. Het zou heel erg zijn wanneer eenmaal op ons van toepassing is aan deze dode wet, wel het evangelie verkondigd, maar het woord der prediking deed hem, deed haar geen nut, omdat het met het geloof niet gepaard ging. Bij de dode die Petrus hier bedoelt, lag het in ieder geval gunstiger. Het was voor hen een woord van behoud. Ook aan de doden is het evangelie verkondigd. En we hebben in de eerste plaats gehoord, en ik hoop dat het ook voldoende duidelijk overgekomen is, wat dit inhoudt. Onze tweede gedachte is, waartoe dit gebeurde. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden. Waartoe dan? Wel, dat heeft te maken met het voorgaande. Het oordeel dat over levenden en doden zal gaan. Het evangelie zegt nergens dat gelovigen niet meer hoeven te sterven. Ze krijgen wel degelijk, net als ieder ander mens, te maken met de lichamelijke dood. Dat is onontkoombaar, ook voor kinderen van God. En die lichamelijke dood, die scheiding van ziel en lichaam, wordt in onze tekst genoemd. Een geoordeeld worden naar de mens in het vlees. Dat is een rake uitdrukking. Want in de dood voltrekt zich een oordeel over de mens. Dat oordeel voltrekt zich aan zijn vlees, aan zijn lichaam. Aan zijn uiterlijke, aardse, zichtbare verschijning. Dat lichaam wordt aan de ontbinding overgegeven. Dan zien wij daarin hoe erg het is, dat loon dat de zonde uitbetaalt. Dit oordeel voltrekt zich naar de mens, zegt onze tekst. Dat wil zeggen, op mensenwijze, zoals het met alle mensen gaat. Nou, we weten hoe dat met alle mensen gaat. Precies zoals Psalm 3 het onder woorden brengt, de dagen van de mens zijn als het gras. Gelijk een bloem van het veld, alzo bloeit hij, als de wind erover gegaan is, zo is zij niet meer en haar plaats kent haar niet meer. En ook het vallende blad in deze tijd van het jaar herinnert u en mij eraan dat wij moeten sterven. En nu is er zo voor het oog geen verschil tussen degene die God vrezen en de onbekeerde. De wijze prediker heeft al geklaagd dat de dood die voor allen gelijkelijk komt, niet alleen het verschil schijnt te loochenen tussen de mens en het dier, maar dat hij evenmin schijnt te weten van het verschil tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hoor maar uit het boek Prediker, wat de mensenkinderen overkomt, overkomt ook de dier. Hun overkomt een en hetzelfde. Zoals de een sterft, zo sterft de ander. En ze hebben alle één en dezelfde adem. De mensen hebben niets voor op de dieren, want alles is vluchtig. Zo staat het in Prediker 3, vers 19. En dan is het zeker waar dat we uit het geheel van de Bijbel meer weten, gelukkig meer weten, dan alleen deze uitspraak van Prediker. Daar is in werkelijkheid een hemelsbreed verschil tussen de dood van een mens en die van een beest. Want een beest heeft geen ziel te verliezen voor de eeuwigheid. Maar, zo wil de prediker zeggen, dat verschil, dat kun je zomaar niet zien. Er is ook een hemelsbreed verschil tussen de dood van de goddeloze en die van de godvrezende. Voor de goddeloze is de dood de doorgang tot de eeuwige dood. En wegzinken onder de eeuwige toorn van God over de zonde. En voor Gods kinderen is het, zoals we straks uitvoeriger zullen horen, een doorgang tot het eeuwige leven. Maar dit verschil, dat kun je niet zien wanneer je bij een graf staat. Want al is de dood voor de ware gelovigen geen betaling meer voor de zonde, zoals de catechismus terecht zegt, wel heeft God na de zondeval van de mens bepaald, stof bent u, o mens, tot tot stof zult u wederkeren. En Paulus schrijft in Romeinen 5 dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is. En door de zonde de dood. En dat de dood tot alle mensen doorgegaan is. En zo bepaalt de lichamelijke dood ons in ieder geval allemaal bij de bitterheid van de zonde. Wat hebben in het bijzonder de vromen uit het Oude Testament met dat onherroepelijke van de dood geworsteld? Wat hebben ze daaronder gezucht? Leven op aarde, dat betekende voor hen loven van God. En vooral vanuit dit oogpunt ervoeren zij het als iets heel ergs dat ze eenmaal moesten sterven. Precies zoals we dat met Psalm 6 gezongen hebben. Want wie kan na het verscheiden op aarde meer verbreiden uw grootheid en uw lof? Wie zal uw gunst bewijzen in het zwijgend graf ooit prijzen, u zingen in het stof? Maar wat is het dan een gelukkig iets, gemeente, dat bij de dood toch niet alle horizonten dichtvallen. Daar is toch, dwars door de dood heen, een venster op het leven. Ik lees nogmaals de tekst in zijn geheel. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat ze wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar zouden leven naar God in de geest. Dat zijn paasklanken. Dat zijn levensklanken. Het evangelie dat eenmaal aan de doden verkondigd was, dat had hen betuigd dat zij door de dood heen mochten leren zien op het leven dat die Christus aan hen geschonken was. Opdat ze ook zouden leven naar God in de geest. Ja, het vlees sterft af, het sterft weg. Het vlees gaat, zoals dat altijd gezegd werd, in de groeven der vertering. En dat is iets, gemeente, waar we ook nooit aan zullen wennen. Maar hun geest gaat naar God. Ze leven eeuwig. Ze leven naar God. Dat betekent zoals God het wil, zoals God het beschikt. Horen bij het feestelijke van deze boodschap, gemeente. Wanneer we door genade aan Christus toebehoren, dan mogen wij in het geloof zien op het leven dat komt. Voor ieder die oprecht gelooft en in dat geloof sterft, is het oordeel dat in de dood zit weggenomen. Christus heeft door de dood heen en weg tot het leven gebaand. Dankzij hem kunnen er mensen sterven in een vaste hoop. Want naar God zullen zij wat de geest aangaat leven. En terstond na hun aardse loopbaan genieten zij eeuwige vrede en vreugde. En daartoe is aan hen in hun leven het evangelie verkondigd. En gemeente, wat is nou het doel ervan dat wij de evangelieprediking horen? Dat wij vanmiddag in de kerk zitten en het evangelie van genade en leven mogen horen. Die blijde boodschap van Gods ontferming. Wel, die bedoeling is dat ook wij tot het leven zullen komen. Tot dat waarachtige leven in God zo. Dat is het leven dat hier op aarde al begint door het geloof in Christus. Dat is het leven dat bij de dood niet ophoudt, maar dat juist des te rijker uitbloeit, omdat de zonde op aarde achtergelaten wordt en de heiligmaking dan voltooid zal zijn. Dus, kinderen van God, wanneer we door de Jordaan van de dood gaan, dan trekken wij het land der belofte binnen. Dan mogen wij thuis zijn. In het vaderhuis met de vele woningen om altijd met de vader te zijn. En om bij Christus te vertoeven, onze geliefde heiland. O, wat zal onze blijdschap dan toch groot zijn, wanneer wij straks de koning mogen zien in zijn schoonheid. Dan zullen we zijn doorboorde handen zien. Dan zullen we zijn ogen zien, stralend van liefde voor ons. Dan zullen we voor hem knielen. Dan zullen we zijn voeten aangrijpen in aanbidding. Laten we er goed nota van nemen. Ook onze jonge mensen vanmiddag. Er is een volk dat van sterven beter wordt. Nee, niet omdat de dood op zichzelf genomen een zoete dood zou zijn. Dat is een leugenverhaal. Maar omdat Christus voor al de zijnen de dood overwonnen heeft en gemaakt heeft tot een tunnel naar het eeuwig zalig leven met God. Dat is een troost. Wanneer we geliefde familiebetrekkingen of vrienden nastaren die reeds in de Here mochten ontslapen. Zij zijn wel geoordeeld naar de mens in het vlees, want eenmaal moest ook met hen de gang naar de begraafplaats gemaakt worden, maar zij mogen naar God leven in de geest. En nu kom ik toch weer eventjes bij dat Roomse feest van alle zielen uit. Dat is minstens aan twee kanten de plank mis. In de eerste plaats omdat bidden voor hen die niet in de hemel zijn een zinloze zaak is. Na het sterven is bekering onmogelijk, dat hoorden we reeds. Maar in de tweede plaats gaat dit feest van een heel verkeerde veronderstelling uit, namelijk dat er een vage vuur zou zijn. En dat is iets waar de Heilige Schrift totaal niets van weet. Niemand van degenen die in de hemel komen, wordt door God eerst naar een vage vuur verwezen. Geen sprake van. Die gedachte van een vagevuur, die doet wezenlijk tekort aan de volkomen verlossing die Christus tot stand bracht, alsof de mens zelf nog een en ander zou moeten uitboeten. Zelfs die moordenaar aan het kruis, die ene, weet u wel, die tot berouw en tot bekering kwam, die is niet naar een vagevuur verwezen. Naar menselijke taxatie zou zo'n misdadiger er toch zeker voor in aanmerking komen. Maar wat mocht hij uit de mond van de Heere Jezus horen? Voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En wij moeten in de grond van de zaak diep medelijden hebben met de mensen die voor hun overledenen bidden. Om het heel eenvoudig te zeggen, zulk gebed voor onbekeerden is zinloos, want zij verkeren voor eeuwig buiten de Here. En zulk gebed voor ware gelovigen is ook zinloos en volstrekt overbodig, want ze zijn reeds voor eeuwig bij de Here, zonder dat er een tussenstation met de naam vagevuur aan te pas komt. Zij leven naar God in de geest, aldus onze tekst. Het is duidelijk dat we ons op geen enkele wijze kunnen verenigen met alle zielen. Het staat haaks op het Bijbels beleid. En met allerheiligen dan? Ook dat niet. Een feest ter ere van alle heiligen plaatst de mens in het middelpunt. De mens met zijn vrome prestaties, daar kunnen we niet in meegaan. Weet u wat we wel mogen doen? En wat zelfs zeer aan te bevelen is, dat wij met piëteit, met liefde en met eerbied in ons hart terugdenken aan de gestorven gelovigen. Profeten, apostelen, martelaars, kerkhervormers en een onafzienbare reeks gewone christenen, als ik ze zo mag aanduiden, die hebben reeds ingang ontvangen in Gods eeuwig koninkrijk. En voor deze mensen richten we geen standbeeld op. En we gaan wat mij betreft althans ook geen kaarsjes voor hen branden. Maar we eren wel God voor zijn genade in hun leven bewezen. We prijzen de naam van de drie enige God, omdat hij zijn kinderen door dit leven geleid en tot zich genomen heeft in zijn eeuwige heerlijkheid. En we komen zeker onder de indruk van deze ontelbare schade die reeds bij de Here mag zijn. Met hen weten wij ons in de geest verbonden. Zij mogen nu leven naar God. Dat is overeenkomstig Gods beschikking in de geest. En met een lied dat uit het Engels vertaald is, zeggen we: voor alle heiligen in de heerlijkheid, die u beleden in hun aardse strijd, zij uw naam lof, o Jezus, te alle tijd. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht. Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht. Gij hebt uw pelgrims veilig thuis gebracht. Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon. Toch zijn wij één. Zij zingend voor Gods troon, wij in de wereld wachtend op Gods Zoon. Halleluja, halleluja. Nog één keer de hele tekst, want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook leven zouden naar God in de geest. Door het sterven heen is er dus het leven naar God in de geest. Dat geldt voor de gelovigen die gestorven zijn en die door ons nagestaard worden, zoals ook onze broeder en zuster van Vlastaar morgen een geliefde vader mogen nastaren. En dat geldt nu ook voor degenen die nu leven en die nog zullen sterven. Het beste komt nog voor Gods kinderen. Nou is het wel waar dat het ene kind van God meer strijd heeft bij het sterven dan de ander. Soms gaat het in de trant van dat oude gedicht: hoe zacht zien wij de vrome, de dood hier zonder schromen, blijmoedig tegengaan. Waar al de vreugd van het leven de zondaar moet begeven, daar vangt de vreugd des christens aan. Bij anderen overheerst de vrees voor het lijden en de pijn van het afscheid. En ook kunnen de bestrijdingen van de zijde van de Satan fel zijn. Die bekende Engelse ketenlapper John Bunyan vertelt in zijn boeken over de reis naar de eeuwigheid hoe Christine de brief ontvangt dat zij sterven moet. En zij gaat met gerustheid de doodsrivier in. Maar als haar man Christen door de rivier van de dood moet gaan, dan heeft hij het uitermate zwaar. Hij dreigt nog om te komen. Maar beide komen ze veilig, de andere zijde. En dat geeft ons een beeld hoe de Heere zijn kinderen op een gevarieerde wijze leidt. En het leert ons om niet onze rust te vinden in de goede geestelijke gesteldheid van ons hart, zoals we die op bepaalde momenten kunnen ervaren, prachtmomenten daar niet van, maar alleen ons over te geven aan zijn belofte dat hij het werk van zijn handen niet laat varen. Niet onze toestand in dat uur is beslissend, maar Gods trouw die eeuwig is. En als we dan gaan in het dal van de schaduw van de dood, wij hebben geen kwaad te vrezen. Want hij is met ons, zijn stok en staf vertroosten ons. Geliefde medebroeders en zusters in deze gemeente, met alle krem vraag ik het nog een keer. Wat doen wij met het evangelie dat regelmatig tot ons komt? Dat evangelie dat predikt ons, dat er ontkoming aan het verdiende oordeel te vinden is en ook leven door de dood heen. Dat kan op rechtsgronden. Want één heeft er in de plaats van verloren zondaren in het gericht van God gestaan. Onze Heer Jezus Christus. En wie hem nog niet kent, die haastte zich om zijn levenswil om bij hem geborgen te zijn. Christus redde zijne uit het oordeel. Dat geldt reeds bij het sterven, want er wordt de scheiding reeds voltrokken tussen de zielen van hen die God wel vrezen en de zielen van hen die hem niet vrezen. Door dat sterven heen vinden de gelovigen behoud en leven. En er volgt nog meer. Straks dan zullen de doden worden opgewekt. En dan zal het openbare oordeel volgen op die jongste dag. Daar gaan we allemaal op aan. Aan het eind van de baan staat die rechterstoel. En op die rechterstoel zit Christus. Hij is nu bezig om een plaats te bereiden voor al de zijnen. Maar dan komt hij terug. Om te oordelen de levenden en de doden. Laat die gedachte ons leven hier en nu stempelen. O ja, dat is een verschrikkelijk gebeuren voor alle die God en de zaligmaker miskennen. Maar het is een troost voor alle die het eigendom van Christus zijn. Ook voor die kleine in de genade die nog zoveel strijd en zoveel twijfelingen kennen. Maar die in dit alles toch bij de Heer Jezus Christus hun toevlucht zoeken. En of je nou bij zijn wederkomst nog in leven bent of reeds gestorven bent. Dit is zeker, hij komt en hij oordeelt. De christenen aan wie Petrus deze woorden richt, leven in druk. Ze worden gelasterd om de naam en de zaak van Christus. Maar Petrus steekt hen hier een hart onder de riem. Hij roept het hun toe. Houd moed, God vrucht de schaar, de rechter staat voor de deur. En zo gaat het betoog van verder. Zo gaat het betoog van Petrus ook verder straks. Vers 7 sluit heel direct op onze tekst aan. Het einde van alle dingen is nabij. Dat is de boodschap, ook nu. En ook tot u en tot mij. Opdat u die niet bereid bent vandaag nog uw rechter om genade leert bidden. En opdat u die Christus als uw borg en zaligmaker kent en liefhebt. Naar hem zou uitzien. En nu wil ik eindigen met een paar treffende passages uit artikel 37 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. De gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Heere. En vanuit dit verlangen bidden wij en zingen wij, uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Amen. samen de Heere danken en bidden. Trouwe God en barmhartige Vader in de Heere Jezus Christus, wij komen tot u om u te danken dat u ons bijeenbracht onder het geklank van uw evangelie. De boodschap van genade, verlossing en van leven tot in eeuwigheid. Heer, wat is dat een voorrecht dat we mogen horen uit uw woord. En ook uw roepstem om tot u te komen, bij u te schuilen met onze zonden, u nodig te hebben en nodig te houden als de borgenmiddelaar die in Gods gericht wilde staan in onze plaats, maar u ook nodig te hebben in de wetenschap dat u leeft en dat u ook leven geeft, ja, leven tot in eeuwigheid, leven door de dood heen, leven naar ziel en lichaam vanaf de dag der opstanding. Heere, wat gaan er wij de perspectieven open wanneer we naar uw woord luisteren en wanneer we dat woord op ons laten inwerken. Geef, Heere, dat we ook deze boodschap mogen bewaren in ons hart en dat we eruit gezegend worden, opgeschrikt wanneer we u niet kennen en uitgedreven tot u, maar ook vertroost en gesterkt wanneer we die levensband mogen kennen, wetende dat het beste nog komt en dat het voor uw kinderen is weggelegd om eeuwig bij u te zijn en u te verheerlijken. Trouwe God, blijf bij ons. Geef ons iedere dag wat we nodig hebben, een leven in de kinderlijke vrezen van uw naam, trouw in ons werk en ook gedreven door uw Heilige Geest, ook in onderlinge verhoudingen, dat wij onze plaats mogen kennen en innemen en dat we gezegend mogen worden, ook in het gemeentelijk samenleven. Sterk de broeders, ouderlingen en diakenen samen met uw dienaren en ook met de gezinnen die erbij horen tot de arbeid waartoe u roept. Laten zij het in uw kracht en onder uw zegen mogen doen. En wilt gij uw werk ook op deze plaats voortzetten en verdiepen tot eer van uw naam. Zegen het werk van onze broeder Koster, Heere. Wilt u onze jonge broeder telkens weer bezielen dat hij dat werk ook mag doen met inzet van zijn krachten en met vreugde in zijn hart. Zegen alle die hier taken verrichten, ook in het verzorgen van de tuin. En Heere, laten al die dingen die opvallend en minder opvallend plaatsvinden door u gebruikt worden tot zegen, Heere, en tot onderlinge opbouw. En doe uw werk in ons midden tot verheerlijking van uw naam. Verstoor de werken van de vorst der duisternis. En laten we alle mogen leven onder uw genade heerschappij, strijdend tegen alle ongerechtigheid en levend tot uw eer. Dat bidden wij om Jezus wil. Amen. En wij zingen als onze slotzang Psalm 150 vers 1. Looft God, looft zijn naam al om, looft hem in zijn heiligdom. En dan even verder in dit lied, looft hem naar zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk, voor zijn troon en hier beneden. Psalm 150 vers 1, vooraf de dienst der offeranden, de Heere zegene u en uw gaven. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag. En gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.